We lezen allereerst Jeremia 38 vanaf vers 1 tot en met 13. Als Sefatja de zoon van Matan en Gedalja de zoon van Pashur en Jugal de zoon van Selemja en Pashur de zoon van Malchia de woorden hoorden die Jeremia tot alle volk sprak, zeggende: Zo zegt de Heere, wie in deze stad blijft, zal door de zwaard, door de honger of door de pest sterven. Maar wie tot de Galdeën uitgaat, die zal leven. Want hij zal zijn ziel tot een buit hebben en zal leven. Zo zegt de Heere, deze stad zal zekerlijk gegeven worden in de hand van het Heer des Konings van Babel. Datzelfde zal er innemen. Zo zeiden de vorsten tot de koning, laat toch deze man gedood worden. Want aldus maakt hij de handen der krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven en de handen des ganse volks slap. Zulke woorden tot een sprekende. Want deze man die zoekt de vrede des volks niet, maar het kwaad. En de koning Zedekia zeide, zie, hij is in uw hand, want de koning zou geen ding tegen u vermogen. Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de kuil van Malchia, de zoon van Amelech, die in de voorhof der bewaring was. En ze lieten Jeremia afmeselen, in de kuil nu was geen water, maar slijk. En Jeremia zonk in de slijk. Als nu Ebed-Melech, de moorman, een der kamerlingen, die toen in des konings huis was, hoorde, dat ze Jeremia in de kuil gedaan hadden, de koning nu zat in de poort van Benjamin, zo ging Ebed-Melech uit het huis des konings uit. En hij sprak tot de koning, zeggende, Mijn heer koning, deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles wat zij gedaan hebben aan de profeet Jeremia, die zij in de kuil geworpen hebben, daar hij toch in zijn plaats zou gestorven zijn vanwege de honger, terwijl geen brood meer in de stad is. Toen gebood de koning der moorman Ebed-Melech, zeggende, Neem van hier 30 mannen onder uw hand en haal de profeet Jeremia op uit de kuil, eer dat hij sterft. Alzo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn hand en ging in des koningshuis tot onder de schatkamer en nam vandaar enige oude verscheurde en oude versleten lompen en hij liet ze met zelen af tot Jeremia in de kuil. En Ebed-Melech de moorman zeide tot Jeremia, leg nu deze oude verscheurde en versleten lompen onder de oksels uwer armen van onderaan de zelen. En Jeremia deed alzo. En ze trokken Jeremia bij de zelen en haalden hem op uit de kuil. En Jeremia bleef in de voorhof ter bewaring. Dan vervolgen we Jeremia 39 vanaf vers 15. Het woord des Heeren was ook tot Jeremia geschied, als hij in de voorhof ter bewaring besloten was, zeggende, Ga heen en spreek tot Ebed-Melech de moorman, zeggende, Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, Zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad, ten kwade en niet ten goede. En ze zullen te 10 dagen voor uw aangezicht zijn. Maar ik zal u te 10 dagen redden, spreekt de Heere. En gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen voor welker aangezicht gij vreest. Want ik zal u zekerlijk bevrijden en gij zult door het zwaard niet vallen. Maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere.
De tekst voor de preek is Jeremia 39, de versen 15 tot 18. Die zal ik nog een keer lezen. Het woord des Heren was ook tot Jeremia geschied als hij in het voorhof ter bewaring besloten was, zeggende, Ga heen en spreek tot Ebed-Melech, de moorman, zeggende, Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, Zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad, ten kwade en niet ten goede. En ze zullen te 10 dagen voor uw aangezicht zijn. Maar ik zal u te 10 dagen redden, spreekt de Heere. En gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen, voor welker aangezicht gij vreest. Want ik zal u zekerlijk bevrijden. En gij zult door het zwaard niet vallen, maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere. Na de preek zingen wij uit Psalm 34, het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed. En wat er verder volgt, Psalm 34, vers 9, na de preek. Gemeente des Heeren. De Heer Jezus is bezig om zich een gemeente te vergaderen uit alle volken van deze wereld. Hij doet dat door zijn geest en woord. Hij doet dat ook, zoals onze catechismus zegt, in de eenheid van het ware geloof. Dat wil zeggen dat hij allen die hij vergadert met het ware geloof begiftigt. En dat dit geloof in de grond van de zaak bij allen hetzelfde geloof is. Door dat werk ontstaat er een schare die niemand tellen kan, die straks de hemel zal bevolken. Met dat werk is de Heer Jezus niet pas begonnen na Pinksteren. Hij deed het ook al eerder, in de dagen van het Oude Testament. Alleen haalde hij toen die gemeenten bijna uitsluitend uit het volk Israël. Bijna uitsluitend, ja. Maar niet helemaal alleen uit Israël. Er waren ook in die tijd af en toe mensen die bij Israël werden ingelijfd. Zo iemand was Rachab bijvoorbeeld, en Rut, en Naaman, de Syriër. En onder hen was ook de man over wie het in onze tekst gaat, Ebed-Melech. Ook deze man kreeg deel aan het ware geloof. We horen de Heere via Jeremia tot hem zeggen dat hij op God vertrouwd heeft. En op God vertrouwen, wat is dat anders dan het ware geloof? Geloven in de Heere. En het thema voor de preek is dan ook Ebed-Melech gelooft in Israëls God. Dat geloof wordt door de Heere gewerkt, door Ebed-Melech beoefend en door de Heere bekroond. Ebed-Melech gelooft in Israëls God, door de Heere gewerkt, door Ebed-Melech beoefend en door de Heere bekroond. Onze eerste gedachte, Ebed-Melech gelooft in Israëls God en dat wordt door de Heere gewerkt. Wie is deze Ebed-Melech? Waar komt hij vandaan? Waarom is hij in Jeruzalem en wat doet hij daar? Hij wordt aangekondigd als een Moorman, iemand uit Moorenland. Moor, dat is een ouderwets woord voor zwart, iemand die zwart is. Wij noemen dat land, Moorenland, tegenwoordig Ethiopië. Ebed-Melech is dus een allochtoon. Hij komt uit Afrika. Is hij vrijwillig naar Jeruzalem geëmigreerd? Of is hij misschien wel via zijn vader in slavernij naar Israël, tegelijk met zijn vader in slavernij naar Israël gekomen? Wie zal het zeggen? We weten het niet. Maar feit is, hij is nu in Jeruzalem. En hij heeft daar een plaats en een taak aan het hof van de koning Zedekia. Hij is kamerling. En dat betekent dat hij aangesteld is als bewaker van de harem van de koning. Van alle vrouwen die de koning had. En daarom is Ebed-Melech een eunuch, een gesnedene. Iemand die ontmand is. Een man die geen kinderen meer kan krijgen. Als kamerling is Ebed-Melech heel goed op de hoogte van wat er in het paleis gebeurt. Hij weet ook heel goed wat er in de stad aan de hand is. Het kan niet lang meer duren of de stad Jeruzalem zal worden ingenomen door de Babyloniërs. Die belegeren haar. Tot nog toe zijn de muren rondom de stad sterk genoeg gebleken. Maar de toestand is intussen wel heel kritiek geworden. Het leven van de inwoners wordt ernstig bedreigd. Er is hongersnood. De vijandelijke soldaten liggen voor de stad en niemand kan erin of eruit. Als de vijand straks de stad binnenvalt, ja, wie zijn dan als eerste aan de beurt om gepakt te worden, gedood te worden misschien? Dat zijn natuurlijk de bewoners van het paleis. Dus ook deze Ebed-Melech is misschien wel een van de eerste slachtoffers. Wat worden we verder over deze man gewaar? Het gebeurt niet met veel woorden, maar de Bijbel maakt wel duidelijk dat er in het leven van Ebed-Melech het een en ander gebeurd is. Er heeft niet minder dan een wonder in het leven van deze man plaatsgevonden. Deze man met een heidense afkomst, die is niet alleen naar de stad Jeruzalem gekomen, maar hij is ook tot de God van Israël gekomen. Die God heeft hij leren kennen als de enige ware God. Hij heeft geleerd om op hem te vertrouwen en hij mag hem nu toebehoren. Ik noem dat een wonder. Een groot wonder is het. Het is altijd een wonder als een mens in de Here mag gaan geloven. Maar in het geval van deze man is het wel zeker een groot wonder. Ga maar na, hoe staan de zaken in Jeruzalem, met name op godsdienstig terrein? Ja, daar in Jeruzalem staat de tempel. Maar hoe gaat het in de tempeldienst? Is de godsdienst van het volk des Heren nog wel zoals de Heer het bedoelde? Waarom liggen die vijandelijke legers daar rondom de stad? Waarom heeft de Heer de vijand gelegenheid gegeven om het land binnen te vallen en de stad Jeruzalem in te sluiten? Nou, dat is gebeurd omdat de dienst van de Heer verbasterd is. Naast de Heer dienen de Joden in die tijd ook afgoden. En in zover ze de Heeren nog dienen, dan is daar ook heel wat misgegaan. Ze houden zich niet meer aan de voorschriften die de Heeren gaf in zijn wet. En de Heer heeft met alle aandrang opgeroepen tot bekering. Daarom stuurde hij zijn knechten, de profeten. Maar hun boodschap werd niet geloofd. Het volk had meer op met valse profeten. Die brachten hun eigen evangelie, een valse boodschap. En omdat er geen bekering kwam, moest de Heere wel de oordelen uitvoeren waarmee hij had gedreigd. En daarom zijn de vijanden gekomen en is Jeruzalem nu in grote benauwdheid. Terug naar Ebed-Melech, hoe kan het nou dat hij dan wel in de God van Israël is gaan geloven? Terwijl het volk zich meer en meer van die God afkeerde. Ja, hoe kon het nou gebeuren dat deze paleisbeambte de goede keuze heeft mogen doen? Terwijl de anderen in het paleis die keus niet maakten. Trouwens, hoe is dat dan gegaan? Hoe was Ebed-Melech op de hoogte van de ware godsdienst? Wie heeft hem verteld van de Heere en hoe is die boodschap doorgedrongen in zijn ziel? Veel getrouwe prediking was er niet in die tijd. De meesten die zich uitgaven voor boodschappers van God, die waren niet door de Heere gezonden. En ze spraken ook niet het ware woord van God. Er is eigenlijk maar een klein deel dat de Heere vreest. Een overblijfsel. En als het gaat om een ware profeet, dan kan alleen de naam van Jeremia genoemd worden. Heeft Ebed-Melech de Heere dan leren kennen en vrezen door middel van de prediking van Jeremia? Daar lijkt het wel op. Maar dat maakt het wonder alleen nog maar groter. Want wat voor boodschap bracht Jeremia dan? Een aantrekkelijke boodschap? Een boodschap met een nodigend karakter, waarin de lieflijke tonen van het evangelie doorklonken? Nee, juist niet. Ja, die elementen ontbraken niet in zijn prediking, maar ze gaven niet de toon aan, ze domineerden niet. Jeremia's boodschap was een waarschuwende boodschap. Een ontdekkende, een veroordelende boodschap. Ontmaskering van de zonde. Aankondiging van het komende oordeel. Veroordeling van het levensgedrag van de mensen. Dat waren de elementen die in de prediking van Jeremia de toon aangaven. Maar toch is die prediking voor Ebed-Melech kennelijk tot zegen geweest. Hij heeft de stem van de Heere erin gehoord, heel persoonlijk. Wat zegt dat? Dat zegt dit, dat ook in de prediking, dat ook de prediking van het oordeel door de Heere gebruikt wordt om mensen tot bekering en geloof te brengen. Trouwens, wat zei de apostel Paulus in zijn brief aan de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5. Daar schrijft Paulus dat hij wetende de schrik des Heeren de mensen zocht te bewegen tot het geloof. Ja, door de schrik des Heeren. En het is daarom zo dat dit element, dit waarschuwende element, nooit zal mogen ontbreken in de getrouwe prediking. En ontbreekt dit wel, dan zal het gevolg zijn dat mensen de zonde niet meer serieus nemen. En dat het besef van Gods toorn over de zonde meer en meer gaat verdwijnen. En wat er dan nog aan geloof lijkt over te blijven, is niet meer dan een oppervlakkig geloof. En een leven dat meer door de wereld dan door de vrezen Gods geregeerd wordt. Dat de heiden Ebed-Melech de God van Israël is gaan dienen, is een groot wonder. Zo zal hij het ook zelf beleefd hebben. Hoe is het mogelijk dat de Heere hem wel met het geloof begiftigde, terwijl er vele anderen in Jeruzalem voorbij ging? Waarom had God het nu juist op hem gemunt? Wat is dat anders dan soevereine genade? Dat kon deze moordman niet begrijpen. Dat was een te groot wonder. En oh ja, dit nieuwe leven heeft ook moeilijkheden met zich meegebracht. Als een mens die leeft te midden van ongelovigen de Heere mag leren kennen, dan wordt hij eenzaam. Hij krijgt dan behoefte om zijn innerlijke gevoelens en ervaringen met anderen te delen. Maar waar vindt hij mensen die hem begrijpen? Doordat ze dezelfde God dienen en dezelfde dingen beleven. Waren zulke mensen er wel in Jeruzalem? Waren ze wel in het paleis? Of moest Ebed-Melech in dit opzicht zijn weg in eenzaamheid gaan? Zo gaat dat vaker. Dat was of is misschien ook wel uw eigen ervaring. Wat blijft er dan over? Dan zullen we ons met te meer aandrang tot de Heere moeten wenden en onze weg op hem wentelen. Om zo te ervaren dat het nog altijd waar is wat de Heere eens tegen zijn gemeente in Pergamum zei. Ik weet waar gij woont, Openbaring 2. Met die geruststellende woorden kan een mens wel weer verder. Hij mag eenzaam en ellendig zijn, maar de Heere denkt aan hem, Psalm 40. En dat zal ook nooit meer anders worden. Herkent u intussen iets in Ebed-Melech? Natuurlijk, uw weg is anders. U komt niet uit Moorenland en u hebt geen positie ergens aan het hof. Maar heeft de Heere ook u getrokken en aan zich verbonden? Is de prediking van zijn woord in uw leven tot zegen gesteld? Hebt u de stem van de Heer erin gehoord? Is het ook in uw hart gaan geloven? En kwam u er toen toe de goede keus te doen? Anderen weten er misschien niet van. U had nooit de moed om er vrijmoedig over te spreken. Maar de Heer was er getuige van. Als u in de eenzaamheid uw hart voor hem uitstortte. Hij liet van tijd tot tijd ook merken dat hij nog steeds aan u dacht. Ja, het nieuwe leven dat de Heere werkt, kan wel een tijd lang verborgen blijven, maar het moet toch een keer openbaar worden. Het geloof dat de Heere werkt, moet beoefend worden. Het moet zich in de werken, in de daden openbaren. En dat leert de geschiedenis van Ebed-Melech ons ook. Dat is onze tweede gedachte. Het geloof door Ebed-Melech beoefend. Ebed-Melech weet het al dat er in Jeruzalem heel wat mensen zijn die een hekel aan Jeremia hebben. Met name haten ze zijn prediking. Die vinden ze veel te somber en veel te zwaar. Door zijn prediking ontmoedigt hij iedereen. En dan is hij er straks de oorzaak van dat niemand in de stad zich meer zal durven verzetten tegen die vijandelijke legers van koning Nebukadnezar die daar buiten de stad liggen. En vooral onder de mensen aan het hof, daar treft Ebed-Melech dat verzet aan tegen Jeremia. Met name bij de bestuursambtenaren, de vorsten, wij zouden zeggen de ministers. Meer dan eens heeft hij ze buitengewoon negatief over de profeet horen spreken. Terwijl hij zelf die profeet juist zo hoog acht. En bezorgd heeft hij zich wel eens afgevraagd wat het nog een keer op uit zal lopen. En dan gebeurt het. Ebed-Melech hoort dat de vorsten naar de koning zijn gegaan. En ze hebben de koning, Zedekia, zover gekregen dat hij toestemming geeft om Jeremia gevangen te nemen. En zelfs om hem te doden. Koning Zedekia kan tegen die mannen niet op. Hij heeft al zijn gezag verspeeld. Aan het hof zeiden deze vorsten, deze ministers, die de lakens uitdelen. Het was ook niet van harte dat de koning zijn toestemming gaf om Jeremia gevangen te nemen. De koning die deed wel niet wat Jeremia hem al heel wat keren had aangeraden, dat hij zich moest overgeven aan de Babyloniërs. Maar toch heeft Zedekia een bepaald respect voor de profeet. Het liefst had hij de vorsten gezegd dat ze van Jeremia moesten afblijven. Maar dat durfde hij niet. Als u thuis wat verder leest in deze geschiedenis, dan leest u dat ook, hè? Dat Zedekia nog een heel indringend gesprek heeft met Jeremia. Maar goed, de vorsten krijgen toestemming om Jeremia gevangen te nemen. En Ebed-Melech hoort ervan. Hoe, dat weet ik niet. Maar wat we wel weten, is dat de Heer er zelf voor zorgt dat Ebed-Melech ervan hoort. Want de Heer wil deze moorman gaan gebruiken. En als hij hem gaat gebruiken, dan zorgt hij er ook voor dat Ebed-Melech al zijn schroom laat varen. En dat hij er vrijmoedig vooruit durft te komen dat hij de God van Israël toebehoort. Ebed-Melech schrikt geweldig als hij van de gevangenneming van Jeremia hoort. En nog meer schrikt hij als erbij verteld wordt dat ze Jeremia in een put hebben gegooid. In die put staat weliswaar geen water, maar de bodem bestaat uit modderig slijk, hebben we gelezen. En daarin zal Jeremia langzaam maar zeker wegzinken, om op die manier een verschrikkelijke verstikkingsdood te sterven. Verschrikkelijk is het dat men dit met Gods knecht durft doen. Geen wonder dat zo'n boodschap bij Ebed-Melech ook grote schrik veroorzaakt. En verlammend werkt, zou je denken. Maar nee, toch niet. Verlamd is Ebed-Melech niet. Integendeel. Ineens is hij vol activiteit. Hij weet, nu moet er iets gebeuren. Nu moet ik iets doen. Daarvan is hij diep overtuigd. Want God roept hem. De Heere wijst hem zijn plicht aan. Hij, jij, Ebed-Melech, moet er alles aan doen om het leven van Jeremia te redden. Ebed-Melech weet het heel zeker. Maar is hij daar dan de geschikte persoon voor? Hij is maar een heiden, een vreemdeling. Durft hij de wil van die ministers te weerstreven? Is dat niet veel te gevaarlijk? Wat haalt hij op deze manier wel over zich heen? En hoe zal hij ooit in staat zijn om Jeremia uit die diepe put te halen? Vragen genoeg. Maar al die vragen houden Ebed-Melech niet meer tegen. Gods roepstem is te duidelijk. Hij moet aan het werk. Maar hij doet dat wel met inachtneming van de juiste verhoudingen, de juiste regels, de juiste gang. Het past hem niet om eigenmachtig naar die put te gaan en Jeremia eruit te halen. Nee, hij moet daar eerst toestemming voor hebben. Toestemming van wie? Nou, van de hoogste gezagsdrager natuurlijk. En dat is nog altijd de koning. De vorsten, de ministers, die mogen dan wel net doen alsof de koning niks meer te betekenen heeft. Maar in feite is Zedekia nog altijd de gezalfde des Heren die op de troon van David zit. Daar heeft Ebed-Melech oog voor en dus spoedt hij zich naar Zedekia. Daar bepleit hij de zaak van Gods profeet en hij durft de dingen nu rechtuit te zeggen. Wat die vorsten gedaan hebben is groot onrecht, zegt hij tegen de koning. En bovendien, het is totaal overbodig. Want in de belegerde stad Jeruzalem, daar is binnen een paar weken helemaal geen eten meer. Het is nu al hongersnood. Er zullen de inwoners moeten sterven, ook Jeremia. Dus waarom zou hem dan nu deze gewelddadige dood, dat die stikken moet er in die put worden aangedaan? Zedekia begrijpt onmiddellijk dat Ebed-Melech gelijk heeft. Hij ziet ook nu pas ziet hij ook in dat hij die vorsten nooit toestemming had mogen geven. En al is Ebed-Melech dan maar een ondergeschikte paleisdienaar, hij heeft wel gelijk. De koning kan er ook niets anders doen dan hem permissie, toestemming geven om Jeremia te redden. Zedekia geeft Ebed-Melech zelfs nog een paar adviezen. hoe hij Jeremia uit de put moet halen. Met die toestemming gaat Ebed-Melech snel aan de slag. Het mag geen tijd verloren gaan. Het leven van de profeet staat op het spel. De moorman roept een paar anderen tot zich van wie hij hoopt dat ze willen helpen. En ergens in de kelder van het paleis, daar worden, zoals Ebed-Melech weet, afgedankte spullen bewaard. Oude kledingstukken, niet veel meer dan lappen en lorren, liggen er ook ergens op een hoop. En lange touwen, in onze tekst staat zelen, dat zijn touwen, die weet Ebed-Melech ook nog wel ergens in het paleis te vinden. En samen met die andere mannen snelt hij naar de put. En dan begint de reddingsactie. Daar beneden, op meters diepe afstand, ziet hij Jeremia. De voeten en de onderbenen van de profeet zijn al een stuk in die modder gezonken. De profeet heeft vast geprobeerd om zich los te maken, te voorkomen dat hij wegzinkt, maar hij was machteloos. Als er geen hulp zou komen, dan was hij ten dode opgeschreven. Dan moest hij stikken in die put. Hoe Jeremia dat beleefd heeft, daar ligt de Heer ons nu niet over in. De nadruk valt nu op wat Ebed-Melech doet. En wat de Heer door middel van hem doet. Ebed-Melech gooit die oude lappen naar beneden en hij roept Jeremia toe dat hij ze onder zijn oksels moet stoppen. Onder de armen. En dan komen de touwen en die moet hij ook onder zijn armen doen. En die lompen, die oude stukken kleding, die zullen ervoor zorgen dat de touwen hem niet bezeren. En als Jeremia dat gedaan heeft, dan zullen Ebed-Melech en zijn helpers alles doen om hem naar boven te trekken. Dat zal nog niet meevallen. Het is niet alleen het gewicht van Jeremia, maar hij zit helemaal vastgezogen in die modder. Maar met Gods hulp moet het lukken. En Ebed-Melech rekent daarop. Hij vertrouwt op God. En het lukt. Nog een paar keer trekken en Jeremia is boven. Boven de put, levend en wel, gered uit het dreigend gevaar. Dankzij de inspanningen van de moorman Ebed-Melech. Nee, ten diepste natuurlijk dankzij de God die Ebed-Melech als de ware God heeft leren kennen en vertrouwen. Had Jeremia ooit gedacht dat deze vreemdeling hem nog eens zou mogen redden? Had hij ooit gedacht of geweten van Gods werk in het hart van deze man? Ook voor Jeremia zijn Gods wegen wonderlijk en aanbiddelijk. Wat is dit bij Ebed-Melech? Is dit menslievendheid, bewogenheid, barmhartigheid? Ja, dat is het natuurlijk ook allemaal. Maar met name is het vertrouwen op de Heere. Geloof is het. Geloof in de beoefening, een werkzaam geloof. Een geloof dat openbaar komt, dat blijkt uit de werken, de werkzaamheden, de dingen die hij doet. Geloof dat werkt door de liefde. Dat is het echte geloof. Dat is een geloof dat door de Heere zelf gewerkt is. En nu door de gelovig gemaakte Ebed-Melech in beoefening wordt gebracht. Uit liefde tot de profeet Jeremia. En uit liefde tot het woord dat Jeremia mocht brengen. Meer nog, uit liefde voor de God van Jeremia, die nu ook de God van Ebed-Melech is. Echt geloof is nooit alleen. Echt geloof kent werkzaamheden. Gaat in uw eigen leven maar na. Dan zal tegelijk blijken of u het ware geloof bezit. Want echt geloof komt in de vruchten openbaar. Welke vruchten? Welke werkzaamheden? Een groot deel van die vruchten, van die werkzaamheden, vindt plaats in het verborgene. In de binnenkamer. Die bestaan in een ootmoedig en eerbiedig luisteren naar de Heere. Ook in het uitspreken van uw begeerten en behoeften aan Gods adres. De buitenwereld merkt daar niet zoveel van. Maar de Heere let er wel op. En hij wijst zijn engelen daar ook op. Maar dat is niet alles. Als dit wel alles zou zijn, dan zou het geloof verborgen kunnen blijven. Maar dat is niet zoals de Heer het bedoelt. Voor een tijd kan het wel verborgen blijven. Zo was het bij Ebed Melech. Zo was het ook bij Nicodemus. Maar zo blijft het niet. Er komt een moment, door God bepaald, dat wat nu nog in het hart sluimert, wakker wordt en zichtbaar gaat worden. Dan blijft Nicodemus niet langer verborgen. Dan gaat hij samen met die andere nachtdiscipel, met Jozef van Arimathea, voor de eervolle begrafenis van de gestorven heiland zorgen. Dan valt ook van Nicodemus alle mensenvrees af. En zonder aarzeling laat hij weten dat hij bij de discipelen van Jezus behoort. Zo ook bij Ebed Melech. Wat er al was, doordat God het gewerkt had, komt nu uit. Het wordt nu zichtbaar. Ebed Melech durft het tegenover de koning te laten uitkomen. En ook tegenover de profeet. En dan mogen de vorsten in Jeruzalem, die ministers die zo tegen Jeremia zeiden, die mogen het ook weten. Iedereen mag het weten. Ebed Melech is over alle vrees voor mensen heen. Met zijn daad, het redden van de profeet, zegt hij vrijmoedig, de Heere is mijn God, de God van Israël is mijn God. Gaan we nu Ebed Melech prijzen om zijn moed? Zullen we in hem roemen? Nee, want Ebed Melech is nog altijd niet meer dan wat zijn naam betekent. Ebed Melech, dat betekent knecht van de koning. En dat is hij. Niet minder, maar ook niet meer. Knecht van de koning, nee, niet van Zedekia. Knecht van Israëls ware koning. Knecht van de Heere. Maar dan niet meer, zoals Paulus het ook zegt, dan een onnutte dienstknecht die alleen maar gedaan heeft wat hij moest doen. Willen wij roemen, dan alleen in de Heere. Alleen in hem, die Ebed Melech uit vrije genade het ware geloof schonk. En die ook zorgde voor het ogenblik waarop hij dat geloof van Ebed Melech werkzaam liet worden in de redding van de profeet. Wie roemt, die roemen in de Heere. Daar bent u het toch wel mee eens. Als we ooit eens echt voor ons geloof hebben mogen uitkomen, dan kloppen we onszelf toch niet op de borst. En dan zoeken we toch geen eer van mensen. Dan gaan we onszelf toch niet presenteren als ik ben zo'n gelovige man of zo'n gelovige vrouw. Wat hebben wij eigenlijk gedaan? Toch niets bijzonders. Alleen maar wat we schuldig waren te doen. Schuldig tegenover die God die ons eerst alles geschonken heeft, enkel uit genade, zonder enige verdienste van onze kant. Ons thema is Ebed Melech gelooft in Israëls God. En we zagen dat dat geloof door de Heere wordt gewerkt. Dat het door Ebed Melech wordt beoefend. En we komen nu tot onze derde gedachte. Nog kort, het geloof wordt door de Heere bekroond. Wat gaat er nu straks met Ebed Melech gebeuren? Jeruzalem is een belegerde stad. Tegenover de koning heeft Ebed Melech al laten uitkomen dat hij erop rekent dat binnen korte tijd de stadsmuur zal bezwijken en dat de vijand de stad zal binnentrekken. Maar wat dan? Hoe zal het dan met hem gaan? Als hij daaraan denkt, wordt Ebed Melech bang. Hij vreest voor de vijanden. Hij zal een van de eerste zijn die erin zal worden omgebracht. Want hij hoort toch bij het paleis. En in dat paleis, daar ligt de haat van het verzet tegen de vijanden. Wel nu, dan zullen de vijanden wel allereerst met het paleis afrekenen. Daar is Ebed Melech bang voor. Maar daar weet de Heer van. Hij zag de geloofsmoed van deze moorman, deze zwarte man. Hij ziet nu ook de vrees in zijn hart. En daar gaat de Heer iets aan doen. Ebed-Melech heeft het leven van de profeet Jeremia mogen redden. Wel nu, de Heer gaat deze profeet gebruiken om een apart woord van hem aan Ebed-Melech door te geven. Een privébelofte, speciaal voor deze man bedoeld. Het zal inderdaad gaan zoals de Heer al eerder bekendgemaakt had. Jeruzalem is een verloren stad. Straks breken de vijanden door, dan vallen er slachtoffers. Heel veel mensen zullen sterven. Maar, zo mag Jeremia zeggen tegen Ebed-Melech, onder die slachtoffers zult u niet zijn, Ebed-Melech. U zult worden gespaard. De Heer zal daar op een of andere manier voor zorgen. U zult niet sterven. Hoe dat zal gaan, zal de Heer voor een veilige schuilplaats zorgen? Of zullen de soldaten van het vijandelijke leger van Nebukadnezar het bevel krijgen dat ze Ebed-Melech geen kwaad mogen doen? Dat lezen we ook van Jeremia. Jeremia moesten ze ook sparen. Maar van Ebed-Melech lezen we dat niet. De Heer zegt dat er niet bij. Ebed-Melech moet dat maar vertrouwend aan de Heer overlaten. Hij hoeft dit woord alleen maar te geloven. En voor dat geloof heeft hij ook grond. Grond in God zelf en in de trouw van God. De manier waarop de Heer Jeremia laat zeggen dat het leven van Ebed-Melech gespaard zal blijven, zoals we het in onze tekst hebben gelezen, dat kan op twee manieren verstaan worden. Gij zult uw ziel tot een buit hebben. Dat betekent allereerst dat hij zijn leven niet zal verliezen. Om hem heen zullen er velen vallen, geveld door de hand van de vijand. Overal in Jeruzalem liggen straks slachtoffers, de straten vol. Eén groot bloedbad. En toen ik hiermee bezig was, moest ik ook wel denken aan het bloedbad bijna 2 jaar geleden in Israël. En het bloedbad nu in de Gazastrook. Kun je je misschien een beetje bevoorstellen. Overal doden. Maar tot Ebed-Melech zal het niet komen. Geen enkele vijand zal het aandurven. Geen enkele Babylonische soldaat om deze moordman om te brengen. Hij staat onder Gods speciale bescherming. De Heere is zijn schild en zijn betrouwen. En met het geven van deze belofte bekroont de Heere het geloof van Ebed-Melech. Hij hecht er zijn goedkeuring aan. Hij erkent het als het echte geloof. Hij laat weten dat het niet te vergeefs is als een mens zijn vertrouwen op de Heere mag stellen. De Heere is een beloner van degenen die hem zoeken. Zoiets lezen we vaker in de schrift. Uit de mond van de Heere zelf wordt het meer dan eens opgetekend dat hij tot verschillende mensen gezegd heeft: uw geloof heeft u behouden. De Heer Jezus toen hij rondwandelde over de aarde. Zijn wonderen deed. Meerdere keren lezen we dat hij zegt tot iemand die genezen is. Die door hem geholpen is. Uw geloof heeft u behouden. Hij zei het tegen de bloedvloeiende vrouw. Die de zoom van zijn kleed durfde aanraken. In het vertrouwen dat haar kwaal op die manier genezen zou worden. Hij zei tegen Bartimeus, die maar bleef roepen om ontferming. Hij zei het ook tegen die vrouw die bekend stond in de stad als een zondares. En die met berouw tot de heiland kwam. Zijn voeten met haar tranen waste en met haar haren afdroogde. Als de Heere het geloof aan het werk ziet, bekroont Hij het. En dat mogen zij die op Hem vertrouwen, uit zijn eigen mond horen. God doet echter geen halfwerk. De belofte dat een mens zijn ziel tot een buit zal hebben, die heeft een verder strekkende betekenis. Een betekenis die nog dieper gaat dan alleen zijn leven sparen. Dus niet alleen het leven van Ebed Melech wordt gespaard, maar de Heere geeft hem ook de garantie dat hij op een andere manier gespaard zal worden. Dan namelijk als straks het grote gericht gehouden zal worden. Als alle mensen zullen staan voor de troon waar hij op zit, die de redder van al de zijnen is, de Heere Jezus Christus. In dat gericht zal onder meer te sprake komen wat wij aan de heiland gedaan hebben. Hebben wij hem bezocht? Hebben wij hem te eten of te drinken gegeven? Hebben we onze liefde tot hem en ons geloof in hem, hebben we dat op die manier beleden? En als we dat dan niet begrijpen, dan zal hij zeggen, voor zoveel gij dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij het aan mij gedaan. En al eerder heeft hij ook deze woorden gesproken, die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. Wel nu, wat deed Ebed Melech? Hij ontving Jeremia als een profeet. Wat deed hij nog meer? Hij bezocht deze dienstknecht des Heren. Ja, hij redde hem uit de put en uit de modder. En daarom volgt voor Ebed Melech nu het loon van een profeet. Daarom mag hij de rechter horen zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk voor u bereid is, van de grondlegging der wereld. Ebed Melech heeft zijn ziel tot een buit. Eeuwig leven, eeuwige zaligheid liggen voor hem gereed. En die liggen ook gereed voor allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Maar let dan wel op deze ernst. Velen uit het verbondsvolk, uit het Israël van die dagen, keerden zich van de profeet Jeremia af. Ze weigerden te buigen voor het woord dat hij namens zijn zender sprak. En het gevolg? Kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. Ja, echt. Ook al waren ze zelf van het tegendeel overtuigd. Maar de hemel van God blijft straks niet leeg. Nee, ze zullen komen uit oost en west, uit noord en zuid en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk. Ebed Melech is een van hen en zo heeft de Heere er meer. Vele duizenden. Zoveel dat ze niet te tellen zijn. En waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Net als Jeremia. Uit de put. Uit de modder. De put van de dood. En de modder van de zonde. Uit de banden des doods. Uit de angsten der hel. Maar geen nood. Een verlosser is sterk. En zo komen ze er uit nood en dood gered. Amen.